Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. 2 weken geleden was mijn zogenaamde comeback na ruim 1,5 jaar. En vandaag ga ik je iets vertellen over wat de artsen of andere zorgverleners in het ziekenhuis je niet altijd vertellen. En dit is een aflevering die ik eigenlijk al veel eerder had willen maken, die zelfs 1,5 jaar geleden al op de planning stond. Maar toen is het er dus niet van gekomen. Vandaar dat hij vandaag dan eindelijk live komt. En het is niet zo dat artsen de informatie die ik met je ga delen bewust achterhouden. Het gaat er vooral om dat de beschikbare tijd in het ziekenhuis als arts, en dat weet ik uiteraard als dokter, uit eigen ervaring niet altijd genoeg is, of sterker nog, heel vaak niet genoeg is om alles te bespreken, om alle vragen te beantwoorden die mensen kunnen hebben. Zeker als het gaat om kinderwens, waar ook een emotionele, of althans een emotioneel aspect aan vastzit. Ja, dan gaan vragen soms echt veel verder dan waar je als dokter tijd voor hebt. En daarnaast is het helaas ook zo dat de medische opleiding, de geneeskundeopleiding, ook naar bepaalde factoren minder kijkt dan naar andere. Dus dit is meteen een disclaimer voor deze podcast. Ik ben zelf opgeleid tot arts, inmiddels 18 jaar geleden afgestudeerd. Dus dat is al een tijd geleden. Ik heb veel artsen bij mij in het Vol Vertrouwen Vruchtbaar traject. Dus op het moment dat artsen zelf een kinderwens krijgen, ja, zijn er toch veel die bij mij aankloppen. Omdat ze ook nog steeds niet in de opleiding een wat bredere visie geleerd krijgen. Ik heb niets tegen de reguliere zorg. Sterker nog, we hebben in Nederland, in Europa, in onze omringende landen echt heel goede zorg. Ook waar het gaat om vruchtbaarheid, fertiliteitsbehandelingen. Er is gewoon best wel heel veel mogelijk. Maar ja, nou, als ik het dan toch maar naar mijn mening uitdruk, vind ik de manier van kijken naar het lichaam, naar het vrouwenlichaam vooral, toch nog niet zo holistisch als dat ik het graag zou willen. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat als je in het ziekenhuis binnenkomt, dat je eigenlijk als patiënt zijnde in stukjes wordt gehakt. Misschien heb ik het hier in de podcast ook wel eens eerder genoemd zo, want ik vond het heel inzichtelijk. En voor je hart ga je naar de cardioloog, voor je brein ga je naar de neuroloog, voor je kinderwens ga je naar de gynaecoloog of de fertiliteitsarts, voor je bloedsuikerspiegel en je schildklier ga je naar de internist. Voor je immuunsysteem hangt het er een beetje vanaf waar je terechtkomt. Dus ja, het zijn allemaal specialisaties. En ja, er is dan toch naar mijn idee, nou laat ik het zeggen, soms of niet altijd, minder aandacht voor de persoon als geheel. En ja, mijn visie op vruchtbaarheid is nou eenmaal dat dat heel vaak multifactorieel is. Dat er veel dingen een rol spelen of kunnen spelen. En dan komt er natuurlijk ook nog een emotioneel aspect bij. En op die manier wordt het toch nog niet helemaal goed onderwezen, naar mijn idee. Nou, misschien moet ik daar ooit, als ik met pensioen ga, mijn nieuwe baan van maken om mijn kennis daarin te delen. Maar goed, ik wil helemaal niet pretenderen dat ik het allemaal perfect weet. Helemaal niet waar. Het was wel zo dat ik als arts en later zelf als patiënt met een kinderwens, ja, echt stukken miste. Informatie miste, kennis miste. En om die reden heb ik ook de opleiding tot hormoontherapeut gedaan. Ja, om gewoon me breder te kunnen oriënteren, meer te kunnen leren. En die hormoonopleiding is inmiddels ook alweer jaren geleden. Ik kijk iedere maand eigenlijk naar de meest recente literatuur. Ik kijk naar wat ze in Amerika doen in de functionele geneeskunde. De stroming integrative medicine is in Nederland ook al van de grond. Dus ja, niks ten nadele van de reguliere setting dus. Maar ja, heel eerlijk, als vrouw met een kinderwens, mannen op zich ook, maar daar valt het voor mijn idee iets minder op. En als dokter dus, dacht ik, oké, ik zie toch liever even iets breder. Nou, vanuit die context neem ik je vandaag mee in wat je als patiënt van de dokter niet altijd hoort, maar wat je wel wilt weten. En ik ga dat doen op basis van waar zit je in je kinderwensperiode en in je vruchtbaarheidstraject. Nou, dan starten we bij het stuk voordat je begint met een vruchtbaarheidsbehandeling. Of überhaupt zelfs voordat je voor het eerst via de huisarts wordt verwezen naar het ziekenhuis voor je kinderwens. Wat dan heel erg belangrijk kan zijn, is dat je je realiseert dat niet alle ziekenhuizen alle vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen bieden. En dat lijkt misschien een beetje prematuur op het moment dat je nog helemaal niet weet of je een vruchtbaarheidsbehandeling überhaupt nodig hebt. Maar op het moment dat jij met je kinderwens naar de huisarts gaat omdat het al een tijd niet gelukt is, of omdat je een onregelmatige cyclus hebt, of om welke reden dan ook, kan het wel fijn zijn om bij de keuze van het ziekenhuis, want dat is ook wat sommige mensen zich niet realiseren. Je hoeft natuurlijk niet per se naar het ziekenhuis wat het dichtst bij jou in de buurt is. Natuurlijk heeft dat logistiek wel zijn voordelen, zeker als je voor onderzoek of later voor behandelingen daar vaker in de week naartoe moet. Maar je kunt zelf kiezen en dan is het goed om je vooraf te realiseren welke behandelingen kan dit ziekenhuis eventueel bieden. In Nederland werken we met universitaire centra, die kunnen over het algemeen alle behandelingen doen. Die hebben vaak natuurlijk, of eigenlijk allemaal, een eigen IVF of ICSI-lab. Er zijn wat meer gespecialiseerde vruchtbaarheidsklinieken, die hebben dat ook. Maar andere ziekenhuizen werken ofwel voor bepaalde behandelingen samen met deze IVF-centra, ofwel ze kunnen bijvoorbeeld ovulatie-inductie bieden, hè, dus het begeleiden van het verkrijgen van een eisprong. Sommigen kunnen dan IUI bieden, inseminaties, maar sommigen kunnen dat al niet. En dan word je dus op een gegeven moment weer verwezen naar een ander ziekenhuis, of ze gaan samenwerken met een groter centrum. En dat hoeft helemaal niet erg te zijn, maar het is wel fijn om je dat vooraf te realiseren. Nou, ook voor die keuze voor een kliniek zijn de zwangerschapscijfers voor de verschillende behandelingen natuurlijk van belang. En die zijn te vinden op de website van de gynaecoloog, www.degynaecoloog of gynaecoloog.nl. Die zijn namelijk in Nederland gewoon openbaar per kliniek. Het is wel zo dat de cijfers een aantal jaar achterlopen. Dus even uit mijn hoofd, ze worden meestal in de zomer gepubliceerd. Vorig jaar zomer in 2025, een beetje afhankelijk natuurlijk van wanneer je deze podcast luistert, zijn de cijfers gepubliceerd van 2022. Dus het loopt wel een aantal jaar achter. Wat daarbij ook heel erg van belang is, is dat je goed let op welke cijfers je precies bekijkt. En cijfers in vruchtbaarheid die kunnen gerapporteerd worden als zijnde percentage zwangerschappen. Maar dan kunnen zwangerschappen positieve zwangerschapstesten zijn. Of het kan zijn dat dat doorgaande zwangerschappen zijn na bijvoorbeeld de eerste echo bij 7, 8 weken. En dat is natuurlijk wel een groot verschil. Dan kunnen die percentages ook worden genomen voor iedereen die start met de bepaalde behandeling. Of dat ze gaan kijken, nou, we gaan dat percentage berekenen op basis van het aantal mensen dat een terugplaatsing bijvoorbeeld heeft gehad. Dat ziet er natuurlijk dan veel gunstiger uit dan dat je het percentage zwangerschappen pakt per gestarte behandeling. Want alle mensen die gecanceld worden, die überhaupt geen terugplaatsing hebben, die zitten dan wel in die groep. Dus dat percentage is een stuk lager. Nou is dat in Nederland, die website waar ik het net over had, je kunt ook zoeken op IVF-cijfers Nederland, dan vind je het ook. Is dat veel duidelijker, veel beter opgeschreven? In sommige buitenlandse klinieken zeg ik altijd tegen mensen, wees heel erg kritisch op welke cijfers je nou precies opschrijven, want dat kan soms lijken alsof daar 80% een doorgaande zwangerschap heeft. Maar dan is het soms afhankelijk van de groep mensen. Soms wordt het alleen gerapporteerd over vrouwen bijvoorbeeld met een behandeling na eiceldonatie. Ja, daar zijn die cijfers ook inderdaad een stuk hoger. Of het gaat om positieve zwangerschapstesten na teruggeplaatste embryo's. Ja, daar zit natuurlijk ook een heel ander beeld schets je dan dat je gaat kijken naar doorgaande zwangerschappen per gestarte behandeling. En het derde wat naar mijn idee van belang kan zijn voor als je net start met je vruchtbaarheidstraject, dat na het oriënterend fertiliteitsonderzoek, wat wij in de volksmond het OVO noemen, dat is het diagnostische stuk waarin gekeken wordt, nou eigenlijk naar is er zaad, is er een eisprong en kunnen die twee bij elkaar komen? Of die twee, het gaat om meerdere zaadjes, maar kunnen zaadcellen en het ei bij elkaar komen? Dat oriënterend fertiliteitsonderzoek, als daar geen afwijking uit komt, dat was een beetje een gekke klemtoon, dat noemen wij het onverklaard verminderd vruchtbaar in het ziekenhuis. Nou, ik heb daar denk ik een hele podcast over opgenomen. Zo niet, dan ga ik het dat nog doen. Ik heb het even niet helder voor mijn ogen of ik dat nou wel of niet al had gedaan. Ik vind dat niet per se onverklaard, want er zijn, zoals ik al zei, veel meer factoren die een rol kunnen spelen dan deze drie. Daar wordt in de reguliere setting over het algemeen niet naar gekeken, dus vandaar dat ze het onverklaard noemen. En wat van belang kan zijn om je vooraf te realiseren, dat als er een onverklaarde verminderde vruchtbaarheid bij jou gediagnosticeerd wordt, zeg ik dan maar even. Het is natuurlijk in feite geen diagnose juist. Maar dan is het advies afhankelijk van de kans op spontane zwangerschap in het komende jaar. Dat kunnen artsen uitrekenen. En als die hoger is dan 30%, dan is het advies om nog thuis verder te gaan, te blijven proberen. En dan volgt dus niet altijd een behandeling op je diagnostische fase. En als je dat niet weet, kan dat natuurlijk heel frustrerend zijn. Dus bij deze, vaak is kinderwens, een kinderwenstraject, vruchtbaarheid, ook echt wel een periode waarin verwachtingsmanagement heel fijn is. Dus vandaar dat ik dit zo uitgebreid uitleg. Nou, dan een stukje over tijdens de IUB. Nou, ik zeg altijd tegen klanten die bij mij in het traject zitten, als ze gaan starten met IUB, de meest waardevolle tip voor de mensen zelf is vaak om te zorgen voor een halfvolle blaas op het moment van de inseminatie. De baarmoeder ligt bij ongeveer 80% van de vrouwen over de blaas heen gevouwen naar voren. En op het moment dat die blaas leeg is, is de knik tussen de baarmoedermond en de baarmoeder vaak wat, is die hoek wat kleiner, is die knik wat groter. En kan het dus lastiger zijn om die katheter met het zaad daarin op te voeren om het zaad in die baarmoeder te spuiten. En soms wordt er dan door een arts of een verpleegkundige of wie de inseminatie dan ook doet, met een tangetje aan die baarmoedermond een beetje getrokken. Dat klinkt heel heftig. Dat kan pijnlijk zijn, hoeft echt niet per se. Dus je moet nu niet gaan schrikken als je nog een IVF-traject ingaat. Wat je kunt doen om de pijnklachten die daarbij kunnen horen een beetje te voorkomen, is te zorgen voor een halfvolle blaas. Op het moment dat die blaas een beetje vult, dan gaat eigenlijk die hoek tussen die baarmoedermond en de baarmoeder, die wordt wat minder een knik. Dus dat slangetje kan gewoon makkelijker naar binnen worden geschoven. Nou, ik zie dit, terwijl ik het zo uitleg, voor me. Ik laat het ook altijd als ik mensen live of online zie, laat ik het zien, zeg maar, met mijn handen, hoe dat dan werkt als die blaas vult. Dat is in een podcast een beetje lastig. Maar ik hoop dat je het op deze manier ook kunt volgen. Nou, dan het, hoe moet ik het zeggen, de fabel over onthouding van de man. En in principe is het advies eigenlijk altijd voor een behandeling 2 tot 4 dagen onthouding. Dat heeft ermee te maken met dat als mannen langere onthouding hebben, kan dat iets doen op de zaadkwaliteit. En dan ten nadele natuurlijk, want anders zou dit het advies niet zijn. Als de onthouding korter is, dan heb je ook kans dat er minder zaad is. Nou, een aantal jaar geleden ben ik gevraagd door het ziekenhuis waar ik destijds werkte om daar nou eens in de literatuur naar te kijken van hoe zit dat nou eigenlijk en is dit voor alle behandelingen het beste advies? En daar kwam Uit dat literatuuronderzoek kwam eigenlijk iets wat we met z'n allen helemaal niet echt per se verwachten. Er kwam namelijk uit dat die onthouding eigenlijk niet eens zo heel veel uitmaakt. He, dus het is op het moment dat jij, hoe moet ik het zeggen? Op het moment dat mannen minder lange of iets langere onthouding hebben, maar ze zorgen er wel voor dat als ze elke keer dat ze ejaculeren, en nu klinkt het echt heel plastisch, ik kan het niet beter uitleggen dan dat, maar dat bij de vrouwelijke partner terechtkomt, dan is die kans op zwangerschap cumulatief. Dus dat rekent eigenlijk, hè, dat kun je de kans op zwangerschap van alle keren dat er dus een ejaculatie is en je kunt daar als vrouw zwanger van worden. Dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Hè. Dus ik zeg altijd tegen mannen, niet onder de douche of in een oude sok of wherever. Maar dan telt die kans op zwangerschap op. En dan kan het wel zo zijn dat op het moment dat je partner, de meeste vrouwen luisteren dit, dus vandaar dat ik zeg je partner, maar op het moment dat de man het zaad inlevert voor de behandeling, dat ze in het ziekenhuis zeggen, ja, het is echt veel minder. Dat klopt, hè, want aantallen is wel minder, alleen de kans op zwangerschap, ja, dat kun je dan bij elkaar optellen. Dus het is niet zo heel erg belangrijk. Als het lukt om die 2 tot 4 dagen aan te houden, is dat natuurlijk prima en het is een fijne stelregel. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat artsen dat zeggen. Maar uit die literatuur kwam eigenlijk dat dat helemaal niet zo heel erg belangrijk is. Dan, even kijken, wat soms nog wel eens door mensen zich niet helemaal gerealiseerd wordt, is dat ook factoren bij de man invloed kunnen hebben op het miskraamrisico bij de vrouw. En dan vanuit de wetenschap gaat dat vooral over op het moment dat er bij mannen verhoogde DNA-fragmentatie in de zaadcellen is. Dat is volgens de wetenschap geassocieerd met miskramen bij de vrouw. En verhoogde DNA-fragmentatie is iets wat je vaker ziet, bijvoorbeeld als mannen roken of drugs gebruiken. Dus er is niet een directe link tussen roken, drugsgebruik en miskramen gelegd, maar wel via die tussenstap van de DNA-fragmentatie, hè, dus waarbij de DNA in die zaadcellen meer schade heeft ondervonden, in dit geval dan dus van het roken of het drugsgebruik. Dus ja, ik vind dat altijd toch goed, hè, op het moment dat er vrouwen miskramen hebben. Ik heb zelf meerdere miskramen gehad. Wat ik zie in de praktijk, en dat deed ik zelf ook, is dat vrouwen het heel erg bij zichzelf leggen. Want ja, jij hebt tenslotte als vrouw die miskraam. Maar let ook op het gedrag van de mannelijke partner. Dan het stukje voor tijdens de IVF of ICSI. En wat daarin niet altijd vooraf heel duidelijk gemaakt wordt, is dat bij een eicelpunctie het aantal eicellen niet altijd hetzelfde is als het aantal follikels op de echo. En over het algemeen komt dat wel redelijk overeen. Toen ik als arts nog in het ziekenhuis werkte, dan wilde het laboratorium natuurlijk altijd graag weten hoeveel eicellen verwacht je bij de punctie vooraf. Hè? Want zeker als het ICSI is, dan kunnen ze zich daarop voorbereiden en dan weten ze hoeveel mensen hebben wij nodig, hoeveel werk gaan wij krijgen. Hè, krijgen ze 2 eicellen om ICSI op te doen, is dat totaal anders voor hun qua tijdsinvestering dan dat zij 20 eicellen kunnen verwachten. En dan telden we eigenlijk altijd de follikels vanaf 14 mm op het moment, hè, op de dag dat wij de eicelpunctie planden. En dat was vaak ook de dag of net de dag ervoor van de trigger, dus in dit geval vaak de ovitrillen. Vaak is het zo dat dat dus redelijk overeenkomt met het uiteindelijke aantal eicellen. Soms zie je dat je meer eicellen krijgt dan dat er follikels geteld waren. Nou, ik denk dan altijd dat is maar mooi meegenomen. Hè. Soms zijn er wat kleinere follikels die toch groter groeien. Soms zit er in kleinere follikels wel een eitje. Maar het kan ook andersom zijn. En ik zie toch echt in de praktijk nog wel regelmatig mensen die dan echt een aantal minder eicellen hadden, of soms geen eicellen, die daar vooraf helemaal niet, geen rekening mee hadden gehouden. En ik wil niet mensen vooraf al daar negatief over laten denken en hou in gedachten, het kan ook nul zijn. Die kans is natuurlijk niet heel groot en ook afhankelijk van je persoonlijke situatie, van de leeftijd van de vrouw, van het aantal eicellen aan zich, het aantal follikels, je ovariële reserve. Maar weet dat dat niet altijd hetzelfde is. Dat is eigenlijk het belangrijkste om je te realiseren. En ook weer in het kader van verwachtingsmanagement gewoon fijn om dat vooraf te weten. Nou, de kans op een doorgaande zwangerschap na een verse terugplaatsing is natuurlijk dus hier ook weer een beetje afhankelijk van welke kans pak je en vanaf welk moment. Dus die percentages blijven lastig. Is ongeveer 20-25% voor alle leeftijden samen. En helaas, maar echt waar, leeftijd is hierin wel de grootste bepalende factor. Ik zeg helaas, omdat we met die leeftijd nou net niks gewoon helemaal kunnen. En ik zie bij Sakura vooral veel vrouwen van 36 jaar of ouder, 38, 40 jaar en ouder. En echt tot aan 45, 47 jaar. Ja, weet je, wat wij niet kunnen veranderen is je leeftijd. Hè? Je kunt van alles doen aan je voeding, aan je leefstijl, aan beweging, aan je algemene gezondheid, aan je immuunsysteem, aan je darmfunctie, aan je hormoonbalans. Maar leeftijd, ja, kan ik ook niet omdraaien. Het is andersom wel zo hè, dat als ik zie en als ik kijk, en dat vragen mensen mij ook wel eens, van ja, hoeveel mensen zie je dan eigenlijk bij wie het uiteindelijk helemaal niet lukt? Dat is echt maar heel weinig. He, dus het is vaak wel zo dat op het moment dat je kansen lager zijn, omdat je dus nou, vaak wat ouder bent. En wat is ouder, hè? Maar even voor dit perspectief, dus zeg maar boven de 40. Dan heb je soms dus meer pogingen nodig en je hebt gewoon kansen nodig. Vervolgens, ook voor het stukje tijdens de IVF-ICSI-behandeling, wat niet altijd verteld wordt, is dat er soms add-ons mogelijk zijn in het IVF-laboratorium die je kansen kunnen vergroten. Nou, wat zijn nou add-ons? Add-ons zijn toevoegingen op de normale IVF-ICSI-behandeling. En we zijn daar in Nederland niet zo heel dol op. In het buitenland worden veel meer add-ons gebruikt en vooral als je echt verder weg gaat. Zijn die add-ons altijd nodig? Nee, natuurlijk niet. Maar in sommige situaties, of als je al eerder behandelingen hebt gehad met een tegenvallend resultaat, of niet het gewenste resultaat, dan kun je dus vragen van, joh, kunnen jullie hier nog iets extra's bieden? Wat ik namelijk zie, is dat die add-ons niet altijd proactief worden besproken. Dus weet, het is in een eerste IVF-ICSI-poging heel vaak gewoon echt totaal ook helemaal niet nodig. In de tweede een beetje afhankelijk van de situatie. Kijk, ik zie in het 1-op-1 traject vooral veel mensen die al heel veel behandelingen hebben gehad. Ja, en dan ga je natuurlijk op een gegeven moment kijken, nou, is er nog iets wat men kan doen om wat toe te voegen? Ik zeg niet dat het nodig is. Ik zeg ook niet dat iedereen dus meteen moet vragen naar die add-ons. Maar hou in je achterhoofd. Misschien is er soms net wat jou in jouw situatie kan helpen. En je kunt daar dus gewoon naar vragen. Nou, en dan een beetje wat ik het dan noem, hè, het grotere plaatje, het meer holistische beeld, mijn visie. En holistisch, ja, ik weet nog steeds niet of dat nou het beste woord is, maar hè, wat ik eigenlijk net al even aangaf. Ik zie het gewoon het liefst als een situatie waarin meerdere factoren van invloed kunnen zijn. Ik zeg dus niet dat ze allemaal in jouw situatie van invloed zijn op je vruchtbaarheid. Maar het kan echt wel veel breder zijn, of sterker nog, het is vaak veel breder dan alleen maar een goede eisprong, een goed aantal bewegelijke zaadcellen en minimaal 1 open eileider. Want daarmee ben je er helaas, ik zou het iedereen gunnen hoor, want ik heb zelf natuurlijk langdurig kinderwens gehad, miskramen gehad. Dus ik ken het ook gewoon als patiënt, maar er spelen vaak meer factoren een rol. En het standaard fertiliteitsonderzoek, ik zei het al even, kijkt dus naar een beperkt aantal van die factoren. En op het moment dat je de non-diagnose onverklaard verminderd vruchtbaar krijgt, dan zeggen ze eigenlijk, we hebben in het onderzoek wat wij hebben gedaan geen afwijkingen gevonden. Nou, dat is natuurlijk super fijn. He, want dan is er niet echt meteen iets geks. Aan de andere kant, ik vond het als arts vaak ja, misschien wel de lastigste diagnose in die zin, voor zover je het dus een diagnose kunt noemen, om mede te delen, om te bespreken. Omdat ik destijds ja, dan ook eigenlijk niet heel veel adviezen had van ja, wat kun je dan doen? En wat ik vaak nu ook zie, kijk, inmiddels heb ik natuurlijk heel veel meer adviezen, want ik ben me breder gaan scholen en ik had zelf voor mijn tweede kindje ook een onverklaarde verminderde vruchtbaarheid. Dus daar was ook niks gevonden. Toen ben ik natuurlijk echt verder gaan kijken van oké, want ik weet, nou, dit en dit en dit is goed. Maar wat kan het dan wel zijn en wat kan ik daar dan aan doen? En met name dat laatste is natuurlijk van belang. Dus leefstijl, voeding, hormoonbalans, immuunsysteem, stress. Het zijn factoren die echt invloed kunnen hebben. Ik blijf dat kunnen maar benoemen, hè, omdat dat echt niet voor altijd en voor iedereen geldt. Maar wat ik in de praktijk dus vaak wel zie, dat die dus een bijdrage leveren. En die worden niet altijd besproken in de reguliere setting. Artsen worden dus ook nog steeds niet op die manier opgeleid. Dus, en daar is trouwens wel verschuiving in hoor. Dus ik zie veel meer dokters die ook echt wel breder gaan kijken. Ik zei het al, de integrative medicine, de meer de integrale geneeskunde, die kijkt naar mannen en vrouwen als geheel en niet alleen maar als een paar zaadcellen of als een baarmoeder en twee eierstokken. Ja, dat is tegenwoordig, dat gebeurt veel meer, waar ik heel blij mee ben. Maar in veel ziekenhuizen kan het dus nog beperkt zijn, dus houd dit gewoon in je achterhoofd. Nou, wat zie ik dan verder nog bij patiënten of cliënten, hoe je ze maar wil noemen bij mij? Er zijn vaak veel verschillende zorgverleners, wat kan leiden tot ook, al stel je vragen, veel verschillende antwoorden. En over het algemeen geeft dat ja, twijfel en onrust, hè? Want je wil natuurlijk gewoon het liefst zo snel mogelijk een gezond kind op het moment dat je een kinderwens hebt. Je wil daar ook wat aan doen en je wil vooral ja, weten wat kun je doen op wat moment en wat is dan het beste om te doen. Hè? Waarmee zou je ja, het meeste effect kunnen hebben en dat is soms echt heel lastig vooraf te voorspellen. Maar als je dan verschillende antwoorden krijgt en verschillende adviezen of wat ik ook nog vaak zie, het advies, nou, gewoon blijven proberen en je kunt er verder niet zoveel aan doen. Ja, dan denk ik, nou, ik ben het daar sowieso niet mee eens. Want je kunt wel degelijk ergens nog iets doen en dat hoeft ook niet heel heftig te zijn. Of daar hoef je je hele dagelijks leven ook echt niet voor om te gooien. Maar ik vind juist dat het je regie en vertrouwen kan geven als je weet, oké, er zijn een aantal dingen waar ik wel zelf op kan letten. Nou, dat kan dus zo zijn dat je dat vanuit het ziekenhuis niet meekrijgt. Sommigen wel, hè, dus het is echt niet zo dat het altijd en overal zo is. Maar als jij toevallig artsen of zorgverleners spreekt die zeggen, nou, je kunt niks doen, je moet gewoon blijven proberen. En een keer, twee, een keer, hoe zeggen ze dat ook alweer, je 2x6 gooien. Ja, weet dan, er is echt wel nog wat mogelijk in vrijwel alle gevallen. Nou, wat ik soms, wat ik regelmatig eigenlijk ook zie, is dat het verwachtingsmanagement dus toch niet helemaal goed besproken is. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me afvraag eigenlijk nu met terugwerkende krachten of ik daar als dokter destijds in het ziekenhuis ook heel erg mee bezig was. En zeker voordat ik zelf een kinderwens had. Nee, maar soms zijn er gewoon echt andere uitkomsten dan je verwacht. Nou, denk bijvoorbeeld aan minder of geen eicellen bij de punctie. Of geen bevruchting. Na IVF of na ICSI ook, kan dat ook gebeuren. Hè? Ja, soms is dat gewoon niet besproken. Een ander iets wat niet altijd besproken is, is dat je bijvoorbeeld bij ovulatieinductie, hè, dus met het streven naar een eisprong met hormonen, al dan niet tabletten of injecties, of bij inseminaties, kan het zo zijn dat als er 3 of meer eitjes gaan groeien en sprongrijp gaan worden of dreigen te worden, dat de behandeling wordt gecanceld. Het is namelijk niet de bedoeling dat je zwanger wordt van een grote meerling, want dat heeft gewoon heel veel risico's voor zowel de vrouw als voor de betreffende kindjes. Dus dan kan zo'n cyclus gecanceld worden, ondanks dat het er heel goed uit leek te zien. En ik zie nog wel eens dat mensen dat niet vooraf hadden bedacht dat het ook zou kunnen. En ja, dan is het natuurlijk een enorme teleurstelling. Daarnaast, eigenlijk een beetje tot slot, zijn er ook nog wel eens echt wel een beetje standaard antwoorden vanuit het protocol die artsen zorgverleners kunnen geven. En niet altijd even goed aangepast op de individuele specifieke situatie. En ook dit is niet een aanklacht van mij tegen de reguliere zorg. Ik had daar als dokter in het ziekenhuis ook niet altijd tijd voor. Hè, om bij iedere patiënt vooraf de hele status weer door te nemen. Om naar al die factoren te kijken waar ik nu zo graag naar kijk. Ja, weet je, zo werkt dat daar niet. Dus hou dat in je achterhoofd. Ja, dat het soms een wat algemener antwoord kan zijn. Nou, je hoort het natuurlijk al een beetje in deze podcast. Hè. Ik zie veel dingen toch een beetje anders. En dat is voor mij de reden destijds ook geweest om als dokter, hoe fijn ik het ook vond hoor, in het laatste ziekenhuis waar ik gewerkt heb, het Dijklander in Purmerend. Ik spreek die mensen daar nog steeds regelmatig en ik wissel ook nog steeds van kennis uit met de artsen en de embryoloog. Maar het was voor mij, ja, ik had gewoon niet de tijd en de aandacht om naar al die factoren te kijken waar ik voor mensen het liefst naar kijk. He, dus in het vol vertrouwen vruchtbaar traject doe ik dat op individuele basis. En kijk ik voor mensen die ik echt gewoon voor me zie naar al die factoren. Ga ik echt graven naar van joh, wat zou er voor jou, zeker jullie, als het om een koppel gaat, nou kunnen spelen en wat zou je daaraan kunnen doen. En daarnaast heb ik dus sinds kort ben ik bezig met de oprichting van de online poli kinderwens. Die start officieel op 1 juni 2026. Dus als je dit meteen luistert, is dat volgende week. Als je dit later luistert, is hij misschien al gestart. En het onderwerp van deze podcast, dus wat de artsen je niet altijd vertellen, daar ga ik daar ook de eerste masterclass over geven. Alleen dan gaat hij veel dieper natuurlijk dan dit, want dit heeft iedereen kunnen luisteren. En ga ik hem ook praktischer maken. Dus wat ik in die masterclass mensen ga leren, is hoe lees je nou je eigen uitslagen? De bloedwaardes, het zaadonderzoek van de eventuele partner. Ook daarin is het namelijk zo dat in de reguliere zorg er echt nog wel andere waardes geaccepteerd worden. Of bepaalde bloeduitslagen helemaal niet bekeken worden, maar dan worden ze natuurlijk gewoon niet geprikt. In bepaalde situaties en in de 18 jaar dat ik nu arts ben, moet ik zeggen dat ik eigenlijk in de reguliere setting, ja, het diagnostiek die gedaan wordt steeds minder in Nederland. Dus in die masterclass ga ik mensen leren, wat is van belang, hoe lees je jouw uitslagen, waar zit de nuance voor jouw specifieke situatie, welke vragen kun je dan aan de arts of zorgverlener stellen, op welke momenten is dat van belang. En dan gaat het echt over verschillende type bloeduitslagen, ovariële reservetesten, schildklier, andere vitamines, mineralen die van belang kunnen zijn voor het zwanger worden en het zwanger blijven. En ik ga natuurlijk ook vertellen van wat kun je er dan aan doen om jouw waardes en daarmee je vruchtbaarheid te optimaliseren. Nou, lijkt je dit interessant, word dan member van de online poli kinderwens. Deze masterclass komt vrij begin juni 2026. Luister je dit later? Ik laat alle masterclasses in het online programma staan, waar je ook toegang toe krijgt als member van die online poli kinderwens. En dan kun je dus dit ook op jouw moment, op een later moment, alsnog luisteren. Dit was het voor vandaag. Ik ga eens even nadenken over een leuke thema voor de volgende podcast, waarschijnlijk over een week of twee. Ik probeer mezelf niet een keiharde deadline CQ-grenzen op te leggen, maar ik vind het gewoon heerlijk om mijn kennis met jullie te delen en ik hoop dat jullie er wat aan hebben, dus wellicht ook gewoon weer over 2 weken.
Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken, zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken? Plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sakuraclinics.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.